Ik dacht, ik heb maar twee vragen, zeg. En ik kom hier bij de katheder aan. Daar ligt me toch een stapel. Dus we gaan maar gauw beginnen. Waarom blijft iemand die goddeloos leeft en claimt christen te zijn wel deel van Christus' lichaam? Ja, wacht even. Dan moeten we wel even goed uitleggen wat ik nou bedoeld heb. Het probleem is dat christenen, echte christenen, diep kunnen zinken. Waaruit weet je nou dat het echte christenen zijn? Dat weet je doordat ze na een tijd als het ware weer uit de slaap ontwaken en zich diep, diep schamen dat ze deze diepe weg gegaan zijn. En dan kun je achteraf zeggen, ze hoorden er wel bij, maar de Heer is een diepe, diepe weg met ze gegaan. Dus ik zeg ook niet, oh, dat heb ik ook wel eens horen zeggen. Oh, maar gelukkig, er is geen afval der heiligen. En je hebt ooit de Heer Jezus aangenomen. Dus ja, het is wel heel erg wat je nou doet. Maar gelukkig mogen we toch weten dat je een kind van God bent. Dat mag je nooit zeggen. Want wij kunnen niet, ik zeg het voor de zoveelste keer, niet in de harten kijken. Iemand kan een valse belijdenis hebben afgelegd waar we ingetrapt zijn. En iemand kan ook een oprechte, goede, ware belijdenis hebben afgelegd en in diepe wateren terechtkomen. Dat kunnen wij niet zien. We kunnen alleen de gevolgen zien. Je mag dus ook nooit tegen iemand zeggen, nou gelukkig dat je toch een kind van God bent. Dat kun je niet weten. Wat we wel, als iemand tegen mij zou zeggen, iemand die in een goddeloze weg gaat, precies zoals in de catechismus beschreven is. Die gaat een goddeloze weg en die zegt tegen mij, ja, maar er is geen afval der heiligen. Zo van, mij kan niks gebeuren. Dan zeg ik, jawel, maar er is wel een afval van onheiligen. En je gedraagt je als een onheilige en de weg waarop jij je bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. Ik zeg niet, jij gaat naar de hel. Ik zeg, de weg waarop jij je bevindt, eindigt in het eeuwig verderf. En wat ik denk is, als je een kind van God bent, zal God je ook wel je terechtbrengen. Maar ik kijk wel uit om dat tegen hem te zeggen. Ik leg de vinger op zijn verantwoordelijkheid. Vriend, kom terug van deze weg. Want het is veel erger de weg van het heil nooit gekend te hebben en een goddeloze te zijn dan die gekend te hebben, denk maar wat de schrijver zegt in Hebreeën 10, dan die weg gekend te hebben en die weg te hebben verloochend. Dus laten we even. Dus mensen die goddeloos leven, horen in principe niet tot Christus lichaam. Maar het kan met een waar kind van God helaas soms heel, heel diep gaan. En dat is wat ik probeer te zeggen. En dan zeg je achteraf, ze waren toch al die tijd een lid van het lichaam van Christus, maar ze waren niet te handhaven in de plaatselijke geloofsgemeenschap. De plaatselijke geloofsgemeenschap is niet identiek met het lichaam van Christus. Dat is een ander type begrip. Ja, dat vereist nou een hele ecclesiologie, leer van de kerk, leer van de gemeente, om dat uit de doeken te doen. Maar, dus, daarom, ik had die kleine discussie met mijn Amerikaanse vriend, die ooit nog eens in Cambon gepromoveerd is. En, dus mij ook duidelijk maakte dat vooral gereformeerd vrijgemaakten hierover zouden vallen. Hij zegt, als je daar kritiek op krijgt, komt dat van die kant. Want voor hen is het juist heel belangrijk dat die plaatselijke gemeente en het lichaam van Christus wel identiek zijn. Nou, goed, dus dat heb ik dan ook weer geleerd. Maar dit is wat ik heb bedoeld en ik hoop dat het nu duidelijk is. Kunnen degenen die goddeloos leven en niet in de Heer Jezus geloven zalig worden? Het antwoord, u hebt alleen maar de vraag over geschreven. Het antwoord staat op uw briefje, nee. Wat wel gebeurt is dat goddeloos levende mensen soms wel in de Heer Jezus gaan geloven. Dat is zo mooi. En als iemand zegt, ja, maar ik ben een te grote zondaar, dan zeg ik, nou, dat kan niet, want de grootste zondaar is al bekeerd. Paulus heeft van zichzelf gezegd dat hij de eerste, de voornaamste van de zondaren is. En voor hem was het heil er ook. Dus niemand mag voor zichzelf zeggen dat hij daar niet goed genoeg voor is. Want niemand is goed genoeg voor het heil. Het is niet alleen dat de nette zondaren bekeerd worden. Dus als iemand zegt, ik heb te veel gezondigd, het is niet voor mij, dan heeft hij inderdaad nog helemaal niks van het evangelie begrepen. Ik heb zelfs wel eens stiekem het idee dat juist de ergsten onder ons tot geloof komen. Want er zijn buiten de kerk heel wat nette, ongelovige mensen, u begrijpt wat ik bedoel, die soms veel aardiger en soms een netter leven leiden dan sommige christenen die wij kennen. En toch, als ze niet de Heer Jezus geloven en zich tot God bekeren, dan gaan ze voor eeuwig verloren. En er zijn gelovigen die zo aan het randje leven, en dan alleen God weet dat ze gelovigen zijn, dat ze behouden worden zoals het staat in 1 Korinthe 3, vrije vertaling, met de hakken over de sloot. Zoals door vuur heen, zoals Paulus het zegt. Zoals Lot. Lot, van wie we lezen in de Petrusbrief 3 keer dat hij een rechtvaardige ziel had. Nou, ik moet zeggen, het is goed dat Petrus het schrijft, want anders had ik het niet geweten. Want als je het verhaal leest in Genesis, dan krijg je niet de indruk dat hij zo'n rechtvaardige ziel had. Maar God weet het. En hij heeft zijn leven mogen behouden, maar hij verloor zijn vrouw en hij verloor zijn dochters en hij verloor zijn schoonzoon en hij verloor al zijn bezitting, alles, alles, alles. Die werd nou echt behouden als door vuur heen. Dus daarom moeten we altijd ontzettend voorzichtig zijn om iemand de hemel in te praten, maar ook heel voorzichtig zijn om iemand de hel in te praten. Want we weten niet wat er in het laatste van iemands leven nog gebeurd is voordat hij sterft. En we weten ook niet of het toch ergens nog dat zaadje van het nieuwe leven is, al wordt het overwoekerd door zijn leefstijl. Anders gaan we toch het evangelie alleen reserveren voor de brave christenen. Nogmaals, alleen God. Zoals het al mooi staat in 2 Timotheüs 2, de Heer kent die de zijne zijn. Daarin zien we dat de gemeente geworden is tot een groot huis. Dat is niet te normaal, want er staan vaten tot ere, vaten tot onere. En dat is, mag bij u thuis heel gewoon zijn, maar dat is in de gemeente van God niet zo. En daar staat er aan dat fundament, op de ene kant de Heer kent die de zijne zijn. Hij weet precies in uw gemeente wie de werkelijk wedergeboren zijn en wie niet. Maar de andere kant is van het zegel, dat is onze kant. Dat is de kant van de verantwoordelijkheid. Er staat, en ieder staat af van de ongerechtigheid. En wie de naam des Heren aanroept moet afstaan van de ongerechtigheid. En dat kunnen we beoordelen. Of iemand afstaat van de ongerechtigheid. Of hij een leven leidt, ondanks dat hij valt. Ondanks dat hij wel eens scheve schaats rijdt. Want we struikelen allemaal dikwijls, zegt Jacobus. Maar dat je toch ziet, de grondteneur van zijn leven is de Heren te dienen en te volgen. De Heer Jezus na te wandelen en op hem te lijken. Goed. Jezus vervloekte de vijgenboom, omdat deze geen vruchten droeg, terwijl het nog niet de tijd voor de boom was om vruchten te dragen. Kunt u dit uitleggen waarom Jezus deze boom vervloekte? Ja, dat heeft met het onderwerp niets te maken, maar het is wel een lastige vraag, want al heel wat mensen, kenners van vijgenboom, hebben zich daarover al geuit. Hoe dat nou kon, dat er uitdrukkelijk bij staat dat er geen tijd was, hoe je dan een boom kan kwalijk nemen als die geen vruchten draagt. Maar een van de vele verklaringen, als bioloog interesseert me dat ook nog wel een beetje, maar ik heb nog nooit iets bevredigends gezien eigenlijk. Maar je zou in ieder geval oude vruchten nog moeten verwachten. Onder de bladeren moet altijd nog wel iets van je gading te vinden zijn. En als er helemaal niks is, ja, dan is het helemaal hopeloos. En ik vind dat in zoverre mooi, het gaat daar natuurlijk over een beeld van Israël. Ik vind het ook wel zo mooi dat we aan de ene kant nog eens goed moeten zoeken tussen de bladeren, voordat we iemand als goddeloze afschrijven. Maar aan de andere kant, als er helemaal niks te vinden is aan vrucht, ja, dan valt zo iemand onder de vloek uiteindelijk. Dit is een hele lange vraag, zeg. In zijn boek Het Normale Christelijke Leven schrijft de Chinese christen Watchman Nee dat wanneer de mens tot het ware geloof in Christus komt, de oude mens medegekruisigd is en dus gestorven. Romeinen 6 vers 6. Ja, dus niet alleen Watchman Nee schrijft dat, Paulus schrijft dat. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar dan krijgen we nog te maken met onze oude natuur. Watchman Nee noemt dat het zielenleven. Volgens hem blijft dat, maar dat moet wel de werking van het kruis ondergaan. Met andere woorden, deze wil moet steeds meer ondergeschikt worden gemaakt aan de wil van God en om voor hem vrucht te kunnen dragen. Verder schrijft hij, onze ziel zelf wordt niet gekruisigd in die zin dat onze natuurlijke gaven en vermogens, ja onze persoonlijkheid, zouden moeten worden weggedaan. Gelooft u dat, Hebreeën 10 vers 39, geloof dat de ziel behoudt. Kunt u deze visie onderschrijven? Het antwoord luidt op zijn Duits, jein. Ja, dat zeggen Duitsers echt. Niet waar, mevrouw? Ja, mevrouw, u weet dat u komt uit Duitsland. Jein. Ja en nee, moeten wij zeggen. Watchman Nee heeft vele boeken geschreven die hij niet geschreven heeft. Dat zijn allemaal lezingen die door anderen zijn uitgewerkt. Het enige boek dat hij zelf geschreven heeft, als ik me niet vergis, is wat in het Engels heet The Spiritual Man. De geestelijke mens. Dat heeft hij zelf geschreven. En daar gaat hij stoeien met die begrippen ziel, geest en lichaam. Ik heb daar nog nooit veel goeds uit zien voortkomen, of het nou evangelisch of gereformeerde zijn. Als we beginnen met geest, ziel en lichaam, wordt het vaak een janboel. Dus dat is het nein. Wat hij daarover de ziel zegt, nein. Maar wat het ja inhoudt, is dat hij inderdaad goed weergeeft dat je onderscheid moet maken tot de persoonlijkheid. Als je Jan Pietersen heet, dan was je dat voor je bekering en na je bekering ben je ook Jan Pietersen. Dat is je identiteit. Je paspoort verandert niet, om zo te zeggen. En voor mij is de identiteit zowel met de ziel als met het lichaam als met de geest verbonden. Maar de oude mens, dat is die Jan Pieterse als zijnde beheerst door de macht van het kwaad, zonde. Die oude mens is aan het kruis gestorven. Die Jan Pieterse is er niet meer. Er is een andere Jan Pieterse voor in de plaats gekomen. Die is bekleed met de nieuwe mens. En dat is in feite Christus zelf. Dus de persoonlijkheid is dezelfde. Het is dezelfde persoon. De identiteit is hetzelfde. En tegelijkertijd is hij radicaal veranderd. Ik denk dat het niet helpt. Toen ik dat destijds las, dacht ik, nee, dat helpt niet zo op die manier. Het helpt niet om dan met ziel, geest en lichaam te gaan stoeien. Dat loop je hopeloos vast. Dus met alle respect die ik voor Watchman Nee heeft, zeker vanwege de verschrikkelijke lijdensjaren die hij moet doorbrengen als vervolgde in China. Maar op dit punt vond ik hem niet zo geslaagd. Gaat hij eindelijk zelf een boek schrijven? Volgens mij het enige dat hij ooit geschreven heeft. En dan verslikt hij zich in ziel, geest en lichaam. Maar de andere kant is, de kern blijft natuurlijk waar. Als iemand zegt, de oude mens speelt bij mij nog zo op, dan zeg ik, dat is eigenaardig. Want die is dood. Dus hoe verklaar je dat, die oude mens? En daarom is het zinnig om onderscheid te maken tussen de oude mens en de oude natuur. Oude mens staat in de Bijbel, oude natuur niet. Maar als u wat beters weet, dan ja, de oude natuur is gewoon het zondige vlees. Je bent een nieuwe mens geworden. Je bent bekleed met de nieuwe mens. Dat is eigenlijk met Christus zelf. Maar die zondige natuur, die zit er nog in. Maar die heeft geen fluit meer te vertellen in die nieuwe mens. En daar gaan we later nog op terugkomen, ook bij de catechismus. Dus als die zijn kop weer opsteekt, dan zeg je niet, heb je die zondige natuur weer? Nee, dan zeg je, terug in je hok. Je hebt niets meer over mij te vertellen. Je bent vrijgemaakt van de zonde. Staat tweemaal in Romeinen 6. En dan krijg je hele Romeinen 7 van iemand die daar vreselijk mee topt. En als het dan eindelijk uitgetopt is, dan staat er in Romeinen 8 vers 2 nog eens een keer, de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Voor elke discussie, vooral in een gereformeerde gezelschap, is het altijd bijzonder leuk om eens te zeggen tegen de mensen, wat betekent het? Ben jij een christen? Ja. Oké, ben jij vrijgemaakt van de zonde? Dat begint zo meteen al te aarzelen, terwijl het in de Bijbel staat. Hè? Maar dat is zo grappig. Evangelisch hebben we een andere zwakke plek, daar wil ik nou niet over uitweiden. Maar ga maar eens in zo'n gezelschap zeggen, bent u vrijgemaakt van de zonde? Ik heb het beroemde verhaal wel eens verteld, geloof ik hier. Ik vertel het altijd graag. Ik was in Groningen, 300 studenten op een avond. En ik weet dat daar veel gereformeerd vrijgemaakten zijn. Alle Gergemmers wonen in Zeeland en alle vrijgemaakten wonen in Groningen. Dus ik zei tegen hen, wie van jullie is vrijgemaakt? 100 handen omhoog, 100 van de 300. Ik zei, oh sorry, ik maak een misverstand. Ik bedoel, wie van jullie is vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood? Toen gingen er 3 handen omhoog. Dat was niet omdat al die jongens niet vrijgemaakt waren van de wet van de zonde en de dood, maar omdat ze eigenlijk geen flauw idee hadden wat ze daaronder moesten verstaan. En dat zie ik altijd weer. Als de oude mens gekruisigd is, ben je vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Punt. Maar die zondige natuur zit er nog wel. Komma. En af en toe speelt hij ook nog op. Komma. Dat is je eigen domme schuld. Dat had helemaal niet gehoeven. Een gelovige kan niet anders dan zondigen. Een ongelovige kan niet anders dan zondigen. Een gelovig mens hoeft niet te zondigen. Laat je nooit wat anders wijs maken. Wij zondigen alle dikwijls. En als we zondigen, is het onze eigen domme schuld. Want we hebben het nieuwe leven in ons ontvangen. We hebben de kracht van de Heilige Geest. Een gelovige heeft dus voor zonden nooit enig excuus. Maar daarom doen we het wel. En dat is stom. Een andere vraag die ik nog wel eens graag stel, vooral op mannendagen is dat zo leuk. En dan zeg ik tegen die man, wat vinden jullie van de volgende stelling? Als ik maar dicht genoeg bij de Heer Jezus blijf, zou ik niet zondigen. Kees, wat vind jij daarvan? Ja of nee?
Dat klopt.
Hij, zo, die man heeft al zoveel geleerd in die jaren. Of is je dat voor die tijd? Of is je dat voor die tijd ook al? Alleen
probleem.
Goed zo, goed zo.
Ook bescheidenheid.
Dat is waar. Dat geldt ook voor mij, de bescheidenheid. Je hoeft het niet van mij geleerd te hebben. Maar het belangrijke daarvan is, op maandagochtend is het zoveel lastiger om dicht bij de Heer Jezus te blijven als op zondagochtend, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus daar zit hem de moeilijkheid. Maar wij zouden niet zondigen als we dicht genoeg bij hem bleven. Daarom zegt Johannes, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Maar gelukkig zegt hij erachteraan, maar mocht het onverhoopt toch gebeuren, hij zegt in het enkelvoud, maar als iemand zondig, Wij, want het geldt wel weer voor ons allemaal, hebben een voorspraak bij de Vader. 1 Johannes 2, de eerste verse. Hoe zit het met de helaas vele gescheiden christenen? Vallen die onder de echtbrekers die niet in het koninkrijk komen? Het woord echtbreuk is een buitengewoon ongelukkige vertaling, want die levert elke keer weer dit misverstand op. Echtbreken is totaal wat anders dan echtscheiding. De echtbreker is de overspelige. Dat is degene die met de vrouw van een ander naar bed gaat. Maar die helemaal niet wil echt scheiden van zijn eigen vrouw. Hij wil van twee walletjes eten. Maar een echtscheiding gaat er totaal niet over. Het 7e gebod heeft met echtscheiding niets te maken. Hoe hard moet ik het nou nog roepen? En ik kijk altijd als er weer een nieuwe vertaling uitkomt. Kijk wat ze hier de herziende statenvertaling van gebakken hebben. Want ik vind het zo ongelukkig. Want je krijgt elke keer deze vraag. Gij zult niet echt breken. Ja hoor, staat er weer. Gij zult niet. Maar de voetnoot zegt of u mag geen overspel plegen. Nou, dat is tenminste nog iets. Want dat is wat het betekent. Dus moderne vertalingen moeten geven, zeggen u mag geen overspel plegen. Dat is wat het is. En dat heeft dus met echtscheiding niks te maken. Echtscheiding is een hele droevige zaak, maar die dingen gebeuren. En daar kunnen we lang en breed over praten. Wie het vatten kan, die vatten het. Om dwars door alle aanvechtingen van het leven toch bij elkaar te blijven, ook al gaat het nog zo moeilijk. Maar als het niet lukt, dan moeten we daar dat aanvaarden dat die dingen nou eenmaal gebeuren in Gods volk. En dat zijn er vandaag meer dan. Het ergste vind ik nog dat het percentage christenen dat scheidt minstens, of net zo groot is als het aantal niet-christenen dat echt scheiding doet. Dat kan ik niet begrijpen. Maar goed, c'est la vie. En dat is dus. Ik hoop dat het misverstand opgelost wordt. Ik ken mensen die christenen waren en zeggen het niet meer te zijn. Ze zijn joden geworden. Ze zeggen Jezus niet te missen en dat het Nieuwe Testament onbetrouwbaar is. Gaan ze naar de hel volgens de Bijbel? U zei dat het beter was geweest Jezus nooit gekend te hebben. Ik maak me zorgen over hen. Nou, dat laatste, daar kan ik in ieder geval hartelijk mee eens zijn. Ik ken maar bijzonder weinig van zulke mensen. Er was een groep in Dordrecht, toen ze nog enigszins bij de les waren, heb ik daar ooit vele jaren geleden nog wel eens mogen preken. Maar toen dacht ik al, jongens, waar gaat dit naartoe? Die groep werd ook wel steeds kleiner, maar op een gegeven ogenblik was er een kern overgebleven die besloot dat ze Joden moesten worden. En de Heer Jezus is niet de Messias. Hoe ze het verder allemaal uitlegden, weet ik allemaal niet precies. Maar ik heb begrepen dat zij volledig overgaan zijn tot het Jodendom. Maar dat is zo uitzonderlijk. En het is ook zo vreemd eigenlijk. Maar inderdaad, het is moeilijk om dat los te maken van wat er staat in Hebreeën 6 en Hebreeën 10. Daar gaat het over Joden die het evangelie hadden leren kennen en onder de druk van de vervolgingen dat evangelie weer aan de kant schoven, terugkeerden naar de synagoog. Daar kun je nog enigszins begrip voor hebben onder de zware beproevingen. Toch zegt de schrijver, kijk uit, want als je het evangelie overboord gooit, ja, ik heb geen reserve evangelie. Kunnen niet langs een omweggetje jullie dan toch nog de redding bezorgen. Er is maar één weg van het heil en als je die afwijst, er is geen reserve. Maar mensen die helemaal niet vervolgd worden om die redenen, die vanuit het heidendom tot geloof zijn gekomen en die dan besluiten wij moeten Joden worden, het is voor mij totaal raadselachtig. Ik zou eigenlijk, dat klinkt misschien erg arrogant, maar ik zou eerder denken aan een psychische stoornis. Dit is zo ongebruikelijk, je hoort het ook bijna nooit, behalve die ene groep in Dordrecht waar ik het over had. En ik geloof dat ze ook allemaal naar Israël verhuisd zijn, dat lijkt me ook heel verstandig. Maar dat zinnetje waar u over begon te lachen, dat kan ik me wel voorstellen. Het was een beetje schutterig lachen wat u deed. Gaan ze naar de hel? Dat is eigenlijk niet de vraag. En ik kan me voorstellen dat u zo reageerde, want mij lopen dan ook een beetje de rillingen over de rug. Ik kan van nooit van iemand zeggen dat hij naar de hel gaat. Je kunt alleen maar zeggen, hij gaat naar de hel als hij op een goddeloze weg zich bevindt en als hij daarvan zich niet bekeert. In de laatste seconde zelfs van zijn leven. In die zin zou ik eigenlijk bijna van niemand weten dat hij met zekerheid in de hel is. Want ik weet niet wat er in de laatste momenten gebeurd is.
Wat doet u dan met die tekst uit Hebreeën? Ja. Verkeerd,
maar... Nee, ik snap het helemaal. Kijk, zoals ik de tekst lees daar. Het gaat over Joden die denken, nou ja, oké, okay, als het dan voor het gemak om die, van die vervolgingen af te komen, gaan we maar weer naar de synagoog. En verloochenen daarmee eigenlijk de weg van het evangelie. En ik lees die tekst zo niet dat die mensen niet van die dwaalweg zouden kunnen terugkeren. Je kunt geen dwaalweg bedenken of mensen kunnen daar weer van terugkeren. Er is maar één zonde die blijkbaar totaal hopeloos is. Dat is ik moet goed zeggen, want iedereen zegt altijd de zonde tegen de Heilige Geest. En zo staat het er niet. De lastering van de Heilige Geest. De lastering van de Geest. Maar ik denk ook niet dat de schrijver dat bedoelt. Die mensen kunnen niet meer terugkeren. Dat kunnen ze altijd. Ze kunnen altijd zeggen, ogen uitwrijven. Hoe hebben we ooit zo dom kunnen zijn? Maar ik denk dat hij veel eer bedoelt. Luister, jullie hebben de weg gekend. Er is geen andere weg. Als je die weg afwijst, is het onmogelijk behouden te worden. Want dat is de enige weg die er is. Zo lees ik dat. Maar ik kan me niet voorstellen dat de schrijver daar bedoelt dat er een weg zou kunnen zijn voor wat voor mens dan ook, waarvan die ook niet ook weer tot bekering zou kunnen komen. Als de grootste goddelozen uit de wereld tot bekering kunnen komen door de genade van God en de kracht van zijn geest, kan het ook met deze mensen. En zelfs die groep die nou in Israël woont, op een dag worden ze wakker en wrijven zich de ogen uit en zeggen, waar zijn we in het hemelsnaam mee bezig geweest? Vandaar dat ik niet hou van die vraag, gaan ze naar de hel? Daar raak ik gelukkig niet over. Als je die groep, als je ze nou kent, het zal je kind maar zijn, dan bid je intens voor ze. En dan is je hoop dat er een keer mag komen door het werk van Gods geest. Dat hun oogjes open mogen gaan. Als er van de 2,3 miljard christenen ook vele ten onrechte christen zijn, dan is separerende prediking toch echt nodig? Ja, zeker. Heb ik een aanleiding gegeven? Weet je wat ik wel eens moeilijk vind? Nou, toch dat woord separerend hier naar voren komt. Als dat zondags in de gemeente gebeurt. Dan laten we even wel wezen. Zondags komen we als kerk bij elkaar. Nou, dan moet ik eventjes streng zijn. Ik weet best dat er ongelovigen bij kunnen zijn. Het zou zelfs frappant zijn als die er niet bij waren. Tenzij dat uw gemeente slechts uit 8 leden bestaat die u allemaal door en door kent. Maar in verreweg de meeste gemeenten zullen ook wel mensen bij zijn, of zoals op bezoek, die niet werkelijk wedergeboren zijn. Maar je bent als gemeente bij elkaar. Ik kan dus met vrijmoedigheid zeggen, broeders en zusters. Goedemorgen, broeders en zusters. Of passender woorden als je dat wilt. Ik spreek hen als zodanig aan. En degenen die dat niet zijn, die mogen dat ter harte nemen, opdat ze het alsnog ook worden. Maar we komen daar bij elkaar. Ik beroep altijd graag op artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is de kerk. De heilige vergadering der ware christgelovigen. En niet een stelletje waar een paar gelovigen bij zitten en de rest moet allemaal nog bekeerd worden. In de kerk kom je samen als gelovigen. Ook al zou de meerderheid zelfs niet bekeerd zijn, dan spreken we die niet aan, want dat is de kerk niet. Ja, ik weet het niet. Als je nou van de volkskerk houdt, dan heb je daar moeite mee met die gedachten. Hou jij van de volkskerk?
Ja.
Hij houdt van de volkskerk. Ik heb daar wel een beetje moeite mee. De volkskerk, maar goed, ik begrijp, ik ga hier geen discussies aan met een oerhervormd hart. Want ik vind het ook wel mooi, zoals Jan van der Graaf het ooit een keer zei, de vele gesprekken die ik voor de radio met hem gevoerd heb, de bondscoach van de gereformeerde bond in de hervormde kerk. Hij zei, je gaat naar de kerk om met het risico bekeerd te worden. Daarvoor moet je, nee sorry, ik ben het heel serieus. Daarvoor moet je hervormd zijn om dat te kunnen begrijpen. Maar als ik zondags naar de kerk of naar de gemeente ga, hoe dat mogen heten, dan is dat de heilige vergadering der ware christgelovigen. En degenen die niet van de gemeente zijn, die mogen allemaal komen. Ze zijn allemaal hartelijk welkom. Er staat niemand bij de deur om te vragen. Ze zijn allemaal hartelijk welkom. En misschien komen ze wel tot geloof, maar we spreken hen aan als broeders en zusters. Degenen die er zijn, want het is Gods gemeente die bij elkaar komt. Wat droevig dat deze kloof zich nu tussen ons op. Maar nee, weet je, dat is, jullie kennen geen evangelisatiesamenkomsten, dat is het. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, dan moeten ze maar naar de kerk komen, kunnen ze het evangelie horen. Maar de kerk is helemaal niet om het evangelie te prediken. Het evangelie wordt gepredikt op de heggen en de stegen. Er wordt gepredikt in evangelisatiesamenkomsten, wordt gepredikt op de markt en op de straten. Daar ga je naar de mensen toe. En ze mogen ook in de kerk komen en ze kunnen daar ook tot het leger des Heils is hier ook aanwezig. Die zijn er ook helemaal. Oh jongens, ik ben in diepe wateren terechtgekomen. Ik ben pas bij hun in de dienst geweest, dat vond ik heel erg mooi. In het korps, zoals dat heet. En ik vond het geweldig. Daar is nog steeds een zondaarsbankje. Dus ook daar loop je het risico dat je tot bekering komt. Maar Voor mij, en ik vond dat prachtig. Ik vind het leger heeft wat dat betreft geweldig veel mooi werk gedaan. Maar zondags kom ik samen met gelovigen. Daarmee de club waar ik ook bij zijn vergadering van gelovigen. Dat is eigenlijk ook weer heel misverstandwekkend. Alsof de anderen geen gelovigen zijn. Maar dat heeft eigenlijk te maken met artikel 27. Wij komen samen als gelovigen. Wat is nu vrijdag overmorgen, dan hoop ik... S'avonds is een algemene lezing. Maar s'morgens kom ik samen met de gelovigen in Eindhoven. En als daar ongelovigen tussen zitten, en dat zal vast wel, dat is een hele grote gemeente. Dat is dan mooi, die mogen ook komen, iedereen mag komen. Maar ik spreek in aan als broeders en zusters. Zo is dat. Waar hadden we het eigenlijk over? Oh ja, hier. Maar Seep, als je evangeliseert... En dan kun je natuurlijk afvragen of de evangelie... Ja, tegenwoordig heb je ook evangelische gemeenten die daar groot onderscheid in maken. Denk maar aan Willow Creek, waar ze juist op zondagochtend Jan en alle man en ook Marie en alle vrouw uitnodigen van de straat, van de heggen en de stegen. Dat is een evangelisatiesamenkomst. En die hebben door de week samenkomsten voor de eigen mensen. Die hebben door de week hun avondmaalsviering. Dat is ook separerend. Die hebben dus een dienst voor de eigen gemeente en die hebben evangelisatiediensten. Dus, maar net hoe je het inricht. Maar het onderscheid is belangrijk. Een evangelisatiedienst, een open dienst waar iedereen welkom is, daar wordt het evangelie verkondigd. En dat is dan ook heel goed. En dan separeer je in die zin dat je zegt, je bent een gelovige als en je bent een ongelovige als. En als je een ongelovige bent, dan moet je je bekeren. Wij kennen dat woord separeren niet, maar wij doen precies hetzelfde. Maar niet op zondagochtend. Behalve in Willow Creek, want dan komen ze op woensdagavond bij elkaar. Ingewikkeld allemaal. Maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Kun je ermee leven, Kees? Goed zo. Er is bij mij wat... Oh ja, dat zijn belangrijke vragen. Laat ik het allebei voorlezen. Is er niet gewoon één koninkrijk, waardoor je ingaat als je geboren bent uit water en geest? En de andere is, er is bij mij wat verwarring over de koninkrijken. Wat is het koninkrijk der hemelen waarvan Johannes de Doper zegt dat die nabij is gekomen? En wat is het koninkrijk van God uit Johannes 3? Alleen wedergeborenen kunnen dat koninkrijk ingaan. Hoe heet het koninkrijk dat gevestigd wordt als Jezus terugkomt? Ja, we hebben nog een kwartier. Maar ik heb het zelf over me afgeroepen, want de titel van deze avond luidt het koninkrijk Gods. Ik geloof dat deel 10 is van mijn dogmatiek, schrijft daar zeer uitvoerig over voor de echte fijnproevers. Dat heet het verbond in het koninkrijk Gods. Maar dat is een goede vraag. Het koninkrijk was nabijgekomen toen de Heer Jezus geboren was. Waar is de geboren koning der Joden? Johannes de Doper kon zeggen het koninkrijk is nabijgekomen, want het zou zeer binnenkort zich openbaren in de personen, in de prediking van de Heer Jezus. En de Heer Jezus begint ook zo. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk is niets anders dan wat alle profeten al hadden aangekondigd. Een koninkrijk in vrede en gerechtigheid, waarbij, denk maar aan Jesaja 9 vers 6, gerechtigheid over de hele aarde en vrede als hij zal zitten, de Messias, op de troon van zijn vader David. Dat is het koninkrijk. Alle vervangingstheologen die geloven daar niet aan, maar dat moeten zij maar weten. Ze zullen straks wel zien hoe het zit. Maar als het Heer Jezus komt, dan zal hij zitten op de troon van David en dan zal hij zijn rijk vestigen in deze wereld. Wat gebeurde er? De grote meerderheid van zijn eigen volk verwierp dat koninkrijk. En dat was allemaal door God ingecalculeerd, als ik het zo mag zeggen. Want daarna gaat het evangelie uit naar alle volken van de hele wereld. Je ziet in de loop van het Matthäus-evangelie heel frappant die overgang. Dat koninkrijk zal nu anders zijn dan wat de profeten hadden gezegd. Want de koning is afwezig. Hij is teruggekeerd naar de hemel en is aan de rechterhand van God. Het koninkrijk heeft dus een tussenvorm die door de profeten niet was voorzien. Wel door God was voorzien. En in die tussenvorm leven wij. Een verborgen koninkrijk, een verborgen koning. En in dat koninkrijk is toevertrouwd aan de apostelen en al hun opvolgers. En de Heer Jezus maakt in de gelijkenissen duidelijk dat het met dat koninkrijk niet zo best zou gaan. Dat heb je het als je aan mensen toevertrouwt. Het zal al gauw een mengeling worden van goede en boze slaven, zei ik straks al, wijze en dwaze maagden. Onkruid en tarwe, zuurdeeg vermengt zich met dat koninkrijk, et cetera. Boze en goede vissen, ga maar door. Dat is het koninkrijk. Maar in dat koninkrijk is een kern waar de Heer Jezus over heeft in Johannes 3. Daar heeft hij het over de koninkrijken van binnenuit gezien, zoals God ernaar kijkt. Want als God naar het koninkrijk kijkt, dan ziet hij ook vandaag diegenen die waarachtig discipelen van Jezus zijn geworden met hun hart. Dat zijn degenen die geboren zijn uit water en geest. Dat is zoals Johannes erover spreekt. Dat is niet zoals Matthäus erover spreekt. Die kijkt naar de buitenkant. Dan zou je kunnen zeggen, het koninkrijk is daar eigenlijk wat we in de praktijk noemen de christenheid. En dat gaat zo door tot wat genoemd wordt een paar maal, vier maal of zo in Matthäus Evangelie, de voleinding van deze eeuw. Niet voleinding van de wereld, voleinding van deze eeuw. En op deze eeuw volgt de toekomende eeuw. Dat is de eeuw van de Messias. Want als de Messias zal komen, de Zoon des Mensen zal komen, de wolken des hemels, dan wordt het koninkrijk pas opgericht in de vorm zoals de profeten het hadden aangekondigd in macht en majesteit. Morgenochtend mag ik voor christenen, voor Israël, maar het is uitverkocht, dus jullie mogen niet komen, een lezing houden over het koninkrijk Gods in relatie tot Israël. Want die relatie zijn we natuurlijk helaas hopeloos kwijtgeraakt. Maar dan zal, hij zit op de troon van David in Jeruzalem, en de volkeren zullen optrekken naar Sion. Koninkrijk der hemel, koninkrijk Gods is gewoon hetzelfde. De parallelteksten in Matthäus, Marcus en Lucas, dan zie je dat. Soms zijn die teksten helemaal gelijk. Alleen bij Matthäus staat de koninkrijk der hemelen. Dat is eigenlijk een eufemisme. Het betekent eigenlijk alleen maar de hemel regeert. Zoals Daniel dat zegt in Daniel 4 tegen Nebukadnezar. Je moet leren dat de hemel regeert. Dat betekent hetzelfde als God regeert. Het koninkrijk der hemelen is dus niet in de hemelen. Het is een koninkrijk op aarde waarbij de hemel regeert. God vanuit de hemel. Maar het is hetzelfde. Dus dat moet je, maar voor de rest moet je twee onderscheiden maken. Ik vat nou samen wat ik net al zei. Onderscheiden tussen het koninkrijk nu en het koninkrijk straks. Het koninkrijk in de tegenwoordige eeuw en in de toekomstige eeuw. En je moet onderscheid maken tussen het koninkrijk van buitenaf gezien. Dat zijn die 2,3 miljard christenen waar ik het over had. En het koninkrijk van binnen gezien. Als het geheel van de ware wedergeborenen. En dan valt het eigenlijk feitelijk samen met de kerk, de heilige vergadering, de ware christgeloof. Ook al zijn er twee heel verschillende metaforen. Nou, dit is ongeveer de kortste toespraak over het koninkrijk die ik ooit gehouden heb. Want het is een ingewikkeld onderwerp. En het is ook sterk verwaarloosd. Sterk verwaarloosd. De grote doorbraak is pas gekomen in 1950 met Herman Ridderbos met zijn boek De Komst van het Koninkrijk. Alleen daar ontbrak de sleutel nog, Israël. Nou, dat kwam later er ook bij. En nu zie je in de hervormde kerk geweldige kerels die het helemaal zien. Hoe dat met Israël is, Martjan Paul en anderen, Jan Hoek. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want als wij evangelischen dat altijd beweren, dat heeft niet zoveel impact als dat het vanuit de hervormde kerk zelf komt. We krijgen het najaar in september vanuit de hervormde kerk, de protestantse kerk in Nederland, krijgen wij een uitnodiging voor een grote genezingsprediker uit Amerika, Randy Clark. Wie had dat ooit durven dromen? Dat de protestantse kerk in Nederland, dat is dan wel het evangelisch werkverband, maar het is toch de protestantse kerk in Nederland. Deze man, dokter in de theologie, maar een geweldige genezingsbediening heeft, dat ze die uitnodigen voor 3 dagen naar Nederland, dat spreekt mij enorm aan. Dus we zijn geloof ik allemaal aan het bijleren. En wat daar gebeurt met deze wonderen en tekenen, dat zijn de tekenen van het koninkrijk. Want het koninkrijk moet nog komen, maar datzelfde Hebreeën 6 waar we het net over hadden, daar wordt gesproken over de krachten van de toekomende eeuw. Die toekomende eeuw is er nog niet, maar de krachten zijn er al wel. Nog niet in die mate als straks het geval zal zijn. Jesaja 33 zegt, dan zal er niemand meer zijn die zegt ik ben ziek. Dat is nog niet zo. Maar er zijn veel meer krachten dan sommige mensen denken. Wauw, dus september, kom allemaal naar die samenkomsten. Georganiseerd door de PKN, niet door een of andere evangelische stroming, van dokter Randy Clark. Nou, dat is even mooie reclame die ik hier even bijgeleverd heb, gratis en voor niks. Is er nog een mondelinge vraag? We hebben nog 5 minuten. Kees, ik wist het. 8 minuten. Vertel op.
Ik zit nog even met die bijzondere taak van Peter, zelfs ja. Bewaarder. Nou, hij zit niet aan de hemelpoort.
Dat is 1. Als je goed oplet, dan zie je dat de 3 grote groepen waaruit de christenheid bestaat, Joden, half Joden, Samaritanen en heidenen, alle 3 door Petrus zijn ingebracht. Eerst in Handelingen 2, de gelovigen uit de Joden, door niemand anders, zeker niet door Paulus. Paulus mocht in zijn voetspoor doorgaan. In de tweede plaats de Samaritanen. Filippus heeft weliswaar het voorbereidende werk gedaan. Filippus heeft ze zelfs gedoopt. Maar de Heilige Geest was op niemand van hen neergedaald totdat Petrus en Johannes kwamen En toen ontvingen ze de Heilige Geest. En daarmee werden ze als het ware gesanctioneerd vanuit Jeruzalem. Deze mensen horen er ook volledig bij. Dat was Petrus. En de derde is bij Cornelius in Handelingen 10, waar het Petrus is, die daar het evangelie mag brengen en deze heidenen nog binnenlaten. Paulus heeft uiteindelijk onnoemelijk veel meer succes gehad, aanhalingstekens, succegen heet het tegenwoordig, onder de heidenen dan deze mensen. Maar dat verandert niets aan het feit dat de sleutel, de deur, is opengezet door de bediening van Petrus. Later is er zelfs Gelaten 2 een splitsing. Paulus zou naar de heidenen gaan en Petrus zou de apostel van de besnijdenis zijn. Maar niettemin, in Handelingen 2:10 is hij degene die de deur openzet. En ik zie dat als een vervulling van het woord van de Heer Jezus, dat aan Petrus specifiek de sleutels van het koninkrijk gegeven zijn. Hij heeft door zijn bediening deze drie grote groepen mogen binnenleiden. Dus dat is geen, ik zeg eens van de koude grond, het was alleen nog niet compleet. Je moet die andere twee groepen daar ook bij betrekken.
Dank u wel.
Wie nog meer?
Dan kan je beledigd opstellen, want kerk B zegt, joh, ja, wat liefdeloos,
klopt.
Van kerk A, kom bij ons, welkom.
Klopt. Klopt, en dat is heel droevig en heel pijnlijk. En het is ongelooflijk ontmoedigend om tucht toe te passen, omdat je weet wat heeft het voor zin. Neem nou vandaag bijvoorbeeld als het gaat over samenwonen. Dat is zo geaccepteerd, althans oogluikend, dat als je daar iets van zou zeggen, inderdaad, er zijn zo weg en er zijn gemeenten genoeg waar ze eigenlijk er officieel ook op tegen zijn, maar waar ze je toch wel rustig toelaten. En dat is fnuikend. Toch denk ik dat je in dat opzicht in feite gewoon gehoorzaam moet blijven aan de Heer en aan zijn woord. En dat je je daar niks van moet aantrekken. Dat is nou eenmaal zo in dat grote huis van 2 Timotheus 2. Of in dat koninkrijk gods met al die goede en bedorven vissen allemaal door elkaar heen. Die dingen gebeuren. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, want je kunt onkruid en tarwe niet uit elkaar halen. Die dingen gebeuren. Maar dat verandert niets aan de verantwoordelijkheid die je hebt als plaatselijke gemeente. Als zo'n gemeente begint te zeggen van, nou ja, het heeft geen zin om terug toe te passen, want ze kunnen hier daarnaast bij de buren zo terecht, dan mag je je niet door laten leiden. Dat is verlammend voor alle vormen van tucht. Ik denk dat er vroeger veel te veel tucht is uitgeoefend en dat er weinig liefde was. Ik denk dat er vandaag veel te weinig tucht wordt uitgeoefend, omdat er veel liefde is, maar dan misplaatste liefde in veel opzichten. Dus het is moeilijk om vandaag de dag daarin een rechte tussenweg te vinden.
Ah.
Ja, de Heer Jezus stelt het avondmaal in en daarbij zegt hij in Matthäus, je kunt het bij verschillende Matthäus, Marcus en Lucas terugvinden, ik zelf zal daaraan niet meer deelnemen, totdat ik die nieuw met u zal drinken in het koninkrijk gods. Dat betekent niet voor ons een ontmoediging om het voor ons door te gaan met het vieren daarvan, maar wij vieren het in de afwezigheid van de koning. In zijn geest is de levende opgestaan Heer in ons midden. Maar als mens is hij degene die zit aan Gods rechterhand. Hij is afwezig. En daarom is het avondmaal niet alleen maar een herdenkingsmaaltijd waarbij we terugkijken naar zijn lijden en sterven, maar we eten en drinken totdat hij komt. We kijken ook vooruit. En als de Heer Jezus terugkomt, ja, ik denk altijd aan Jesaja 25, waar daar die geweldige maaltijd wordt aangericht voor alle volken die het vrederijk zullen mogen binnengaan. Met die heerlijke spijzen en die uitgelezen wijnen, daar verheug ik mij heel in het bijzonder op. Die worden, het is één groot feest. En dan denk ik heel vaak aan dat avondmaal, al wordt het daar zo niet genoemd en het is ook niet helemaal hetzelfde. Dat dan zal worden aangericht en dan zal hij met zijn volk weer drinken van de wijn van de beker. Dan is het vervulling van het koninkrijk. Avondmaalsviering is altijd met het besef van onvervuld zijn. We kijken niet alleen terug, we kijken vooruit naar iets wat moet nog komen, wat er nog niet is. Wij verkondigen de dood des Heren totdat hij komt. En zolang hij nog niet gekomen is, is het altijd nog in afwachting. In afwacht. En dat doet hij zelf ook. Hij wacht boven, Hebreeën 10 zegt, hij zit aan Gods rechterhand en wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. En wij wachten ook, wij vieren avondmaal in afwachting. En ik denk dat zijn woord daarop slaat. Ga ermee door totdat ik er persoonlijk weer bij ben. Wanneer ik teruggekomen ben. En het vrederijk zal opgericht worden waarin we het samen zullen vieren. Op een heel nieuwe manier. Ja, maar dat is een cirkelredenering. Nee, ik zal het nu proberen uit te... Dat is... Ja, kijk, ik begrijp best de gedachtegang. Maar in het algemeen, en het was ook een beetje in onze kringen zo hoor, in het algemeen was, als het over gemeentelijke tucht ging, was de eerste strafmaatregel altijd afhouden van het avondmaal. En daar heb ik wel eens over na zitten denken. Is dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Er zijn heel veel dingen die je door voor die tijd nog zou kunnen doen. Bijvoorbeeld bepaalde taken waarin iemand verantwoordelijkheden draagt van hem afnemen. Maar voordat je iemand helemaal uit de gemeente zet, is dat onthouden van het avondmaal niet het eerste, maar het laatste. Daar zit natuurlijk een gedachte achter, het avondmaal is zo heilig, et cetera. Ik begrijp dat wel. Maar die heiligheid wil verandert niks aan het feit dat daar een heleboel geheiligde mensen zitten die nog allerlei onheiligheden in hun leven hebben. We komen er allemaal als bekeerde zondaren die nog elke dag moeten leven uit de genade van God. En als iemand een scheve schaats leidt, dan hebben we daar geduld mee. En we hopen dat we hem kunnen herstellen. Maar je moet eens nadenken over de vraag, ik geef ook niet een definitief antwoord, want het is best ingewikkeld, of dat afhouden van het avondmaal nou de eerste maatregel is. Of dat je eigenlijk zou moeten zeggen, dat zou de laatste moeten zijn. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. En als u zegt, ja, maar ze waken toch over de heiligheid van de tafel. Ja, dat veronderstelt nou juist dat dat de eerste maatregel moet zijn. Daarom zeg ik, dat is een beetje een cirkelredenering. Nou, dat is ook, dat is natuurlijk het makkelijkste. Dat is het makkelijkste. Als iemand een scheve schaats gaat zeggen, nou, beginnen we daar maar eens mee. Ja, dat is helder en overzichtelijk. Maar
aan de andere kant weet je wel, want het is dan inmiddels bekend. Misschien is dan wel bekend. Wat doe je dan als...
Ja, maar... Kijk, als het heel uitgesproken is, als iemand in overspel blijkt te leven, dan is het meteen afgelopen met de zaal. Maar dan weet je precies waar je aan toe bent. Maar er zijn zo ontzettend veel wazige situaties. We zeggen, ja, broeder, maar dat kan toch zo niet? Zoals je dan, en dan ga je eerst met allerlei andere maatregelen komen voordat je nou begint af te houden van het avondmaal, zou ik persoonlijk denken. Maar er zijn situaties zo duidelijk dat die afsnijding onmiddellijk moet plaatsvinden en dan hoort daar ook bij het onthouden van het avondmaal. Want als iemand uit de gemeente wordt gezet, ja, dan kan die ook niet meer deelnemen aan het avondmaal. Dat spreekt vanzelf. Vandaar dat als mensen bij ons te gast zijn in onze gemeente, en er zijn een heleboel gemeenten waar dat zo is, dan aan de ene kant zeggen we altijd, het luistert avondmaal is niet van onze club, het is van het hele lichaam van Christus. Dus ik zeg dat tegen mijn vriend, de katholiek, tegen mijn vriend, de PKN'er. Als je bij jullie alleen maar deel mag nemen als je lid bent van jullie kerk, dan zijn jullie sectariërs. Want het avondmaal is niet van jullie. Het avondmaal is van het lichaam van Christus. Aan de andere kant, als dus in een gemeenschap, als gezegd wordt, elke ware gelovige mag hier deelnemen, dan zou ik er even wel een paar dingen bij willen zeggen. Dat vind ik dan weer te mager, dat is weer te makkelijk. Dan zou ik wel zeggen, nou luister, als je ruzie hebt met je plaatselijke gemeente en je bent daar vanmorgen bij ons gekomen omdat je dan even weg bent van de ruzie, ja, sorry, maar daar zijn we niet voor. Dus je mag hier deelnemen als je zelf deelneemt aan het avondmaal in je eigen gemeente. En als je in vrede met die gemeente leeft. Als je herrie hebt met die gemeente, dan moet je niet hier komen, dan moet je het daar in orde gemaakt. En zo moet elke gemeente een soort weg vinden in wie erbij mogen horen en wie mee mogen deelnemen en wie niet. Het is heel makkelijk om te zeggen, niemand, behalve als je lid bent. Het is ook heel makkelijk om te zeggen, iedereen, en we vragen niemand ernaar. En daartussenin zit volgens mij ergens hoe het zou moeten. En dat is de moeilijkste weg. Hoe je dat formuleert. Er zijn ook gemeenten waar je, als je daar van buiten komt en niemand kent je, waar ze eerst een gesprek met je willen hebben, kan ik ook begrijpen. Dus er zijn allerlei vormen waarbij we aan de ene kant willen honoreren het feit, het avondmaal is niet van ons, het is van elk lid van het lichaam van Christus. Ook al is hij niet toevallig lid van onze gemeente. Maar aan de andere kant, het is hier niet de vrije inloop. Het is hier ook geen duiventil. We willen wel graag weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Want we zijn toch ook een beetje verantwoordelijk voor elkaar. En dat is best een lastige zaak. Maar dat betekent dus ook dat je mensen toelaat tot het avondmaal. Want dat is er eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Waar misschien best van alles mee aan de hand is. En dat klopt dan niet met als je zou beginnen met als iemand het scheve schaats schijnt, om maar te beginnen met hem van het avondmaal af te snijden. Zeg, nee, dat zou het laatste moeten zijn. Dan valt hij onder de broederlijke zorg en de zusterlijke zorg als het zo uitkomt. Dan valt hij onder het pastoraat. En dat is veel lastiger dan maar meteen te zeggen, oké, niet meer avondmaal. Veel lastig. Moeilijk hoor, ik bedoel, ik los hier niet even die problemen op, maar ik vind wel dat je daar goed mee... Ik herinner me één keer veel indruk, maar mag nog wel eventjes, hè? Ik heb nog min 3 minuten. Ik herinner me één keer dat ik erbij aanwezig was dat in een gemeente, het is ver in het buitenland, een ernstige tuchtzaak afgehandeld zou worden. En dat werd even besproken terwijl wij daar als buitenstaanders, wij waren daar op bezoek, er ook bij aanwezig waren. En toen zei één, in die tijd oude broeder, intussen ben ik ook ongeveer zo oud, maar intussen, ik was toen nog een jong ventje. Die zei, ja, ik ben hier te gast, maar mag ik een paar vragen stellen? Dit klinkt wel erg formeel wat jullie zo willen gaan doen. En hij wees op 1 Korinthe 5. Hoeveel leed heeft de gemeente eigenlijk gedragen over deze boosdoener? En hij wees op Galaten 6 vers 1. Geestelijk, zachtmoedig. Hij zei, merk ik allemaal niet van. Het klinkt zo zakelijk. Van, wij schrijven het volgende lid uit de vereniging vanwege het achterstallige betalen van de contributie. Ja, maar zo werkt het in de gemeente niet. De gemeente is een oergeestelijke zaak. Reglementen kunnen nuttig zijn, maar als je reglementen op deze onvleeselijke manier gebruikt, is heel handig, makkelijk, je weet waar je toe bent. Maar daar is het geestelijk ontbreekt daar verre aan. Dan heb ik nog liever dat je geen reglementen hebt, maar dat je van elke tuchtzaak een intense gebedszaak maakt. Hoe gaan we hier op een goede manier mee om? Niet alleen maar om de gemeente te redden, maar ook om die persoon te redden. Dat moet het eerste zijn. En als je zegt, ja, je mag niet meer het avondmaal, dat kan al voldoende zijn om iemand weg te jagen. En dat is niet waar de tucht op gericht is. De tucht is gericht op zijn geestelijk herstel. Nou, dat is nog een heel onderwerp. En de tijd is op. Geweldig. Iedereen die meegedaan heeft aan de nabespreking, dat stellen we altijd zeer op prijs. Wij gaan samen deze avond afsluiten met dankgebed. En daarna gaan we nog ons slotlied zingen. U weet het, de volgende maal was 8 april. 8 april, goede werk en het eerste gebod. Dan gaan we langzamerhand beginnen met de bespreking van de 10 geboden. En daar zie ik ook zeer naar uit. Dus we hebben nog een heleboel werk te verzetten. 8 april, DV, hopen we weer bij elkaar te zijn. Laten we samen danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, wat bent u groot en goed. Dat u ons zoveel gegeven hebt. U hebt ons uw Zoon gegeven, die voor ons in de dood ging, opdat wij het leven zouden mogen ontvangen. U hebt ons uw woord gegeven, waardoor we van al deze dingen weet mogen hebben. En u hebt ons uw Heilige Geest gegeven, die ons verstand verlicht om deze dingen te verstaan. En zoals we het gelezen hebben in de catechismus, kunnen we u nooit genoeg daarvoor danken. En willen we u ook elke keer opnieuw danken voor al deze grote gaven. Zoals Paulus het zegt, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. We hebben ook over allerlei ernstige dingen gesproken. Over het leven in de zonde. Over boze leringen die de gemeente kunnen binnendringen. En ook over hoe moeilijk het is om daar goed mee om te gaan, geestelijk mee om te gaan. Zoals het ons als gelovigen past, die discipelen van de Heer Jezus zijn geworden. Helpt u ons daarin, leidt u ons daarin. Geef ons uw wijsheid en genade in de kracht en afhankelijkheid van de Heilige Geest. Opdat we niet alleen maar het boekje toepassen, de reglementen, de regels, de voorschriften. Maar we geestelijk gericht mogen zijn op het herstel van de boosdoener. En dat vereist veel meer van ons. Dat vereist dat we zelf heel diep van u afhankelijk zijn. Heer, we bidden u dat u ons helpt om meer en meer te gaan lijken op het beeld van de Heer Jezus. Om meer en meer godlovers te worden. Door ons leven, onze levenswandel, door onze toewijding. U te eren en te prijzen door onze levens. Heere, help ons zo om te wandelen zoals u het bedoeld hebt. En we hopen daar de volgende avonden ook dieper over door te denken. Zegen ons en leid ons. Ook als we nu van hier gaan. Bewaar ons onderweg, breng ons veilig op onze bestemming. En als u het ons nog vergunt, wil ons de volgende keer ook weer hier bij elkaar brengen. Om na te denken over zulke fundamentele dingen van het christenleven. Nogmaals, u komt toe alle dank, alle lof, alle eer voor wie u bent. En wat u geeft, gegeven hebt in de Heer Jezus en nog elke dag ons schenkt. We loven en prijzen uw naam in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.